Kepels wordt mede mogelijk gemaakt door Leiden Asia Center.
Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haaks College. Met deze keer alles over corona in Zuid-Korea en wat quarantainetips met een hoofdletter K. De volgende keer komt Noord-Korea uitgebreid aan bod. Mijn naam is Annette van Soest en, nou, hoe zal ik het zeggen, in mijn oor zit in zijn eigen gebouwde radiostudio Remco Breuker vanuit Leiden. Remco, klaar voor seizoen 2?
Ja, hi Annette. Nee, ik ben helemaal klaar. Ik ben gewend natuurlijk om je aan de overkant van mijn keukentafel te zien bij K-Pod opnames. Maar ik zit nu op de vliering in een zelf in elkaar getimmerd radiostudiootje. Maar het gaat prima.
Zit je daar alleen of heb je daar andere thuiswerkers om je heen?
Nee, de thuiswerkers zitten allemaal even op de begane grond. Zodat ik in alle rust kan opnemen.
Het is lang geleden dat wij elkaar spraken. En eindelijk zijn we er weer. Ik heb er ook heel veel zin in. We hebben ook heel hartverwarmend veel reacties gekregen in de tijd dat we afwezig waren. Remco, jij bent zelfs op straat aangesproken.
Ja, dat was heel grappig. Ik was in Breda op een congres en liep terug van het congres naar het station. Het had helemaal niks met Korea of K-Pod te maken. En er kwam een vriendelijk uitziende man op me af en zei, u bent meneer Breuker. Ik zei, iets wat verbouwereerd zijn. Inderdaad. Ja, ik ken u van K-Pod. Wanneer komt er een nieuwe aflevering? Ja, het was echt heel leuk om voor K-Pod te worden herkend op straat.
Het is eindelijk zover.
Ja.
De reden van onze afwezigheid was dat we op zoek waren naar sponsoren na dat eerste seizoen. Want K-Pod wordt met heel veel liefde gemaakt, maar er zitten ook gewoon heel veel uren in. En geen van onze potentiële sponsoren haalde de eindstreep. Dus ja, we moesten toch op zoek naar een nieuwe constructie. Leiden Asia Center is er gelukkig weer wel bij. En dankzij hen zijn we er voor 4 afleveringen. Dat sowieso. En daar zijn we ook heel erg blij mee.
Zeker.
Maar ja, we willen daarna natuurlijk ook door. Daarom vragen we jouw hulp als trouwe luisteraar. Ken jij iemand met veel Koreaans geld of gewone euro's?
Geen Noord-Koreaans geld overigens.
Bitcoins, dat wel?
Zeker, ja hoor.
Ken jij iemand of ben jij iemand die ons wil helpen? Ga dan naar, daar hebben we een hele mooie site voor gemaakt, bit.ly, dat is bit met een t.l Griekse i, /meerkpot, aan elkaar zonder streepjes, meerkpot, en help ons aan een heel seizoen.
En als je wil weten waar je geld naartoe gaat, kijk even op de site.
Straks gaan we het hebben over de coronastrategie van Zuid-Korea. Want daar wordt door de hele wereld belangstellend naar gekeken. Maar hoe ervaar jij het leven, Remco, met 1,5 meter afstand? Hoe zien jouw dagen eruit?
Ja, vrij gelijkmatig. Staan 's ochtends vroeg op en zetten de kinderen aan hun schoolwerk. En mijn vrouw en ik gaan dan allebei aan het thuiswerken. Zij werkt ook thuis. Ik neem mijn colleges hier op en begeleid studenten vanuit de studeerkamer. En probeer ook nog even wat op de vliering te sporten. Dus achter mij zitten alle, hangt een boksbal en staat de fiets en de losse gewichten. En dat is het een beetje. En dan de volgende dag is het eigenlijk wash, rinse en repeat.
Oh, dat jij al een hele sportroutine hebt ingebouwd, daar ben ik wel jaloers op. Dat is mij nog niet gelukt.
Ja? Ja, het is zo raar als je elkaar niet kunt aankijken. Dan krijg je dit soort momenten natuurlijk. Nee, ik wilde net aan jou vragen. Hoe zien jouw dagen eruit? Ik had gehoord dat je al besmet was geweest met het virus. Hoe is het met je?
Ja, ik voel me hartstikke goed weer. Was even ziek, maar gelukkig niet heel erg. Dat was ook maar goed ook. Want we hadden ook nog een verhuizing tussendoor. Ik ben blij dat dat achter de rug is. De verhuizing en het virus. En nu gewoon weer rustig beginnen.
Een coronavrij huis.
Een coronavrije zone hier. Remco, laten we beginnen met een oude traditie. Tijd voor K-pop. Om onze naam eer aan te doen. En om onze comeback goed in te luiden. Wat wordt het deze keer?
Ja, dit is misschien wel het moment om even eerlijk te zijn. Annette, hou je vast. Ga even zitten.
Ik zit al.
Goed zo. Nou, gelukkig. Ik ben niet zo gek op K-pop.
Wat?
Ik heb het een seizoen volgehouden en echt mijn best gedaan. Ik ben er te oud voor. Maar ik ben wel gek op Koreaanse muziek. Dus ik heb een ander liedje uitgezocht voor deze keer. Het is wel echt, het is echt de oervader van de K-pop. So Taeji wa Adel, So Taeji and the Boys. And Boys. En hun comeback liedje, You Must Come Back Home. En daar word ik nou wel heel blij van.
Oké, okay, maar even hoor, want onze huisband BTS.
Ja, aardige jongens.
Wat moeten die nu niet van ons denken?
Ik durf het niet te vragen als ik eerlijk ben. Nee, het is niks voor mij. Ik ben mijn gewrichten ook te stijf. Ik kan er niet op dansen. Ik kan er niet meezingen. Ik heb het echt een jaar lang volgehouden. Ik moet nu hier gewoon maar even eerlijk over zijn.
Come Back Home.
Ja, en dat is een heerlijk nummer. Het is een van de grote Koreaanse hits. Echt een van de eerste hits die ook de hiphop in Korea groot heeft gemaakt. Met een mooie fluitkeutel erin. Je kan erop dansen. Je kan het ook heel goed meezingen. Mee half zingen en rappen in de karaoke room. Heb ik wel wat alcohol voor nodig. Maar dan ben ik ook niet meer tegen te houden.
Ik vind het ook wel wat hebben van Cypress Hill. En het komt ook uit die tijd. Als je zegt 95, dat is ook rond die tijd.
Klopt, ja. Nee, dit is een band die heel goed heeft gekeken naar wat er in de wereld gebeurde. En daar een eigen draai in heeft gegeven. Zoals alle grote kunst. En wat vond je ervan?
Nou, het is inderdaad hip-hop. En heel anders dan wat we tot nu toe van je gewend zijn. Ik vind het wel lekker.
Ja, ja. Dit is de echte Remco, ben ik bang.
Dit is dus de echte Remco.
Dit is de echte Remco.
Nou, ik ben blij dat je er weer bent.
Ja, ik ben hartstikke blij om weer terug te zijn. En met jou weer in ieder geval even aan de virtuele keukentafel te zitten. Ik heb het erg gemist.
Laten we het gaan hebben over het nieuws. Het nieuws over corona in Zuid-Korea. En dan vooral hoe de Zuid-Koreanen ermee omgaan en wat wij ervan kunnen leren. Het is wel belangrijk om te weten dat als je luistert, dat wij deze podcast hebben opgenomen op 1 april. En laten we even kijken naar de cijfers om te beginnen, Remco. Wat is er eigenlijk bekend? Hoeveel besmette gevallen, hoeveel overledenen, hoeveel mensen weer hersteld van corona?
Ja, nou die cijfers zijn dus best indrukwekkend, moet ik zeggen. Want na ruim 8 weken van het coronavirus in Zuid-Korea zijn er op dit moment 9.887 besmettingen. Waarvan 165 mensen zijn overleden. Mm-hmm. Ruim 5.567 in isolatie verkeren.
Is ook bekend hoeveel mensen alweer beter zijn verklaard?
Ja, 4.155.
Oké, okay. Heel laag aantal doden.
Ja, 165. Dat is
Meteen wat opvalt.
Ja, dat is meteen wat opvalt wat in Nederland op een dag ongeveer valt op dit moment. Ja, en dat er zijn allerlei verklaringen voor te geven. Tenminste, waarvan ik ben natuurlijk geen arts of viroloog. Wat ik ervan heb begrepen is dat de hoge standaard van de Zuid-Koreaanse medische zorg natuurlijk veel mee te maken heeft. Maar ook het feit dat de levensstandaard in Zuid-Korea überhaupt hoog is. Waardoor mensen wel doorvoed zijn. En als ze een aandoening hebben, is die aandoening al vaak onder behandeling. En dat maakt het allemaal net wat makkelijker om iets als dit te overleven, blijkt.
We gaan daar zo wat dieper op in. Maar eerst, waar wordt Zuid-Korea het hardst geraakt?
Ja, dat is ook wel heel, heel bijzonder. Als je kijkt naar de coronakaart van Zuid-Korea. Die is in tinten van rood gemaakt. Hoe roder, hoe erger. Dan zie je dat het echt het rode kloppende hart van het coronavirus zit in Daegu. Dat is een stad in het zuidoosten van ongeveer 2,6 miljoen inwoners. En daar komt bijna 60 tot ja, iets meer dan 60% van het aantal besmettingen vandaan. Nog steeds.
En hoe is het er in Seoul aan toe?
Ja, Seoul is eigenlijk heel goed aan toe. Een stad met ongeveer bijna 10 miljoen inwoners. En als je de hele hoofdstedelijke regio meeneemt, 25 miljoen mensen die hutje-mutje op elkaar wonen. Er zijn 474 gevallen in heel Seoul.
Dat is heel opvallend, want iedereen zit daar ook dicht op elkaar. Waarom is het dan in Daegu slechter gesteld? Waarom is daar de besmettingshaard groter?
Nou, wat je hier toch wel echt lijkt te zien, is dat er in Seoul en de rest van het land is er zo snel als men wist dat er een zware besmetting aan zat te komen, of een virus als dit aan zat te komen, zijn er meteen zware maatregelen getroffen. En in Daegu deed men dat pas nadat men had gezien dat de besmetting zo erg was. Men wist het in eerste instantie niet. En dat komt omdat er een kerkgenootschap Dat heel erg op elkaar leeft en dat alles met elkaar doet eigenlijk. Daar komt komen de eerste besmettingen vandaan. En daar was dan ook een vrouw, een zogenaamde superspreader, die al in 1 of 2 dagen 31 mensen had weten te besmetten. Ja, dan gaat het exponentieel verder. Als men daar in het begin was bij geweest, was het waarschijnlijk anders gelopen. En was het niet zo uit de hand gelopen. Al is het nog redelijkerwijs onder controle, hoor, moet ik zeggen. Maar dat verklaart het verschil.
En dat is de Shincheonji-kerk,
ja,
toch?
Ja, Shincheonji-kerk, ja.
Daar gaan we straks ook weer even bij terugkomen, want een van onze luisteraars had daar heel specifiek een vraag over.
Ja.
Hoe transparant is de Zuid-Koreaanse overheid eigenlijk over al die cijfers? Is die informatie die jij nu hebt, is die voor iedere leek makkelijk te vinden? Worden die net als hier in Nederland door het RIVM iedere dag gepubliceerd? Hoe werkt dat?
Ja, nee, je weet dat ik altijd wel kritiek heb op de Zuid-Koreaanse regering, zeker als het over Noord-Korea gaat. Maar ik kan alleen maar eigenlijk hier complimenten uitdelen. Als je ziet hoe deze epidemie wordt, hoe daarmee wordt omgegaan in Zuid-Korea. De berichtgeving is heel transparant en het is ook niet de overheid of de regering die het doet. Die steunen de wetenschappers die het werk doen en het beleid uitzetten eigenlijk. Dan moet natuurlijk wel de president er nog een klap op geven. Maar je ziet dus ook altijd het hoofd van het Koreaanse Centrum voor Epidemieën. Dat is degene die alles uitlegt en die vertelt wat er moet gebeuren, hoe het gaat. Die zie je constant op tv. En zij is echt grijs aan het worden op het tv. Ze heeft natuurlijk een hondenbaan op dit moment, onmenselijk zwaar. En al die cijfers zijn heel snel beschikbaar, zijn heel uitgebreid. En die kan je zo vinden. Ik heb ze ook zo gevonden. En dat betekent dus dat Koreanen over het algemeen veel beter weten hoe ernstig de situatie is. En in sommige delen van het land ook dat die niet zo ernstig is. Ja. En dat maakt denk ik toch ook wel heel veel uit voor hoe je zo'n dag ingaat. Of je afstand houdt of niet, ja, van anderen.
Hey, en zei je nou dat ze letterlijk grijs wordt op tv? Je ziet haar grijs worden gewoon van de stress?
Ja, zij is nu al ruim 2 maanden op tv. En je ziet gewoon dat ze inderdaad al het harde werk en door de stress steeds meer grijze haren krijgt. Ja.
Mogen ze daar ook niet meer naar de kapper?
Dat mag nog wel. Zuid-Korea is wat dat betreft, dat is heel apart. Het heeft het virus echt goed onder controle. Gisteren zijn er bijvoorbeeld 101 besmettingen bijgekomen. Dan heb ik het over, dat zijn de cijfers van 1 april. Dus op 31 maart zijn er 101 besmettingen in het hele land bijgekomen. Dat is heel weinig. Maar mensen kunnen nog alle kanten uit. Het wordt afgeraden om naar Daegu te gaan. Maar als je wil gaan, kan je gaan.
Er is geen sprake van een lockdown.
Er is geen sprake van een lockdown. Nee. Er is wel sprake van beperkende maatregelen. En als je ziek bent en in quarantaine zit, ja, dan zit je ook wel goed in quarantaine. Want sommige patiënten krijgen zelfs enkelbanden om ervoor te zorgen dat ze echt thuis blijven. Maar als je niet ziek bent, dan heb je eigenlijk alle vrijheid.
Weinig beperkingen.
Van handelen, ja.
Nou kunnen ze die mensen ook goed in quarantaine zetten en dat virus goed in kaart brengen, omdat Zuid-Korea heel veel test.
Ja.
Hoe snel is iemand die misschien corona heeft bekend bij de Zuid-Koreaanse autoriteiten?
Ja, zo gauw je je wil laten testen, kan dat. En als er een aanleiding voor is, en die is er meestal wel. En dan heb je binnen 10 minuten ben je getest en heb je de uitslag ook. Op het moment dat je getest bent, zit je ook meteen in het systeem.
Dus waar word je getest? Niet alleen in het ziekenhuis, hè?
Maar nee, je kan naar het ziekenhuis.
Eigenlijk overal.
Ja, je kan ook in je auto stappen naar een zogenaamde drive-through testfaciliteit toe gaan. Dat is ook nog eens een keer heel veilig. Het is heel makkelijk. Kan op weg naar je werk of van je werk. Je blijft in de auto. Je komt de auto niet uit. Dus ook voor de zorgmedewerkers is dat veel veiliger. Want er is eigenlijk heel weinig contact. Er moet alleen even wat slijmvlies worden geswapt, heet dat geloof ik. En dan heb je al heel snel de uitslag. En daarom heeft Zuid-Korea nu ook al meer dan 410.000 testen uitgevoerd. Dus iedereen die wordt verdacht van corona wordt getest, maar ook iedereen in de omgeving. De lokale overheid is verplicht om meteen alles in kaart te brengen met wie degene die het coronavirus wellicht heeft in contact is geweest. Die worden ook getest. En als je, dat is ook wel een belangrijk punt, als je positief test, wordt er ook gekeken naar waar je bent geweest. En dat wordt allemaal openbaar gemaakt. Anoniem, maar wel dat mensen weten waar er besmetting is geweest.
De hele wereld heeft behoefte aan cijfers en tests. Waarom lukt het Zuid-Korea wel?
Ja, zo grappig, omdat Zuid-Korea toch echt die can-do mentaliteit heeft. Op het moment dat dit virus toesloeg, waren er te weinig tests. Zuid-Korea kon geen 400.000 keer testen. Het was volkomen onmogelijk. Dus wat
dus
doe je dan?
Hun uitgangspositie was eigenlijk precies dezelfde als in Nederland.
Iets beter, denk ik. En daar kunnen we zo nog even over hebben, hoor. Maar als het gaat om testen, hadden ze niet zoveel testen. Nee, niet genoeg om dit te kunnen doen. En dan kan je beleid aanpassen. Dat is hier gebeurd. Want we moeten realistisch blijven. Of je kan inderdaad op zijn Zuid-Koreaans, en dat vind ik altijd zo leuk aan het land, gewoon zeggen, ja, het kan niet, dus we gaan het doen. En er is dus het verhaal in de media is dat één man en één machine hebben alle tests uitgedacht en geproduceerd. Nou, in de praktijk was het iets ingewikkelder. Maar binnen de kortste keren lagen er testen, testkits, en zoveel dat ze nu worden geëxporteerd naar het buitenland. Dus het is het is echt het idee dat het maar moet kunnen. Als het niet, ja, de tering naar de nering zetten. En dat is in dit soort crisissituaties dat enorm goed kunnen improviseren. Als je überhaupt wel in Zuid-Korea al heel veel ziet en ook door de geschiedenis heen. Dat is echt een enorme pre.
En wie heeft de regie in deze aanpak? Is dat de wetenschap of is dat de overheid?
Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk de overheid. De regering is verantwoordelijk. Maar die zijn heel duidelijk terughoudend. Die steunen het beleid dat de wetenschappers uitzetten. Je ziet ook dat de communicatie voor een groot deel door de wetenschappers worden gedaan. Door dat Koreaanse Centrum voor Epidemieën en Besmettelijke Ziekten. En dat de president zich toch echt beperkt tot het uitspreken van steun voor wat zijn wetenschappers zeggen.
Er wordt natuurlijk veel meer gedaan dan alleen testen. Je zei al, mensen worden dan ook snel in quarantaine gezet. Het hele netwerk eromheen wordt in kaart gebracht. Ja. Nou is dat protocol, dat is net helemaal vertaald in het Engels door Amerikaanse medici met Koreaanse achtergrond. Anders zouden ze dat natuurlijk niet kunnen vertalen.
Ja.
En jij hebt dat protocol ook bekeken. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Hoe weet jij ervan?
Ja, er was op een gegeven moment een oproep onder mensen die Koreaans kennen. Om te helpen met vertalen van dit protocol. Omdat men dacht dat dit andere overheden zou kunnen helpen. Of andere, ook ziekenhuizen. Daar hebben ze helemaal gelijk in. Ik heb uiteindelijk niet mee vertaald omdat ik geen medicus ben. Maar het is 100 pagina's en er staat tot in detail in wat je wanneer moet doen. En op allerlei niveaus. Ook op het hoogste niveau van de overheid. Maar ook op het allerlaagste niveau waar echt het werk gebeurt.
Wat zijn de belangrijkste maatregelen? Wat viel jou op?
Ja, het toch echt belangrijke is dat er wordt heel veel waarde gehecht aan testen. En in vroegtijdig iedereen testen en in beeld brengen wie er besmet is. En welke regio's het zwaarst getroffen daardoor zijn. En wat dat dan betekent. Dus als je weet dat in Daegu mensen, dat daar 67% van alle besmette gevallen zitten. Dan weet je dat je daar toch echt veel heel anders moet omgaan met de bevolking. Veel meer bijvoorbeeld coffeeshops en zo en restaurants op moeten sluiten. Dan je dat moet doen in Seoul, waar je op een bevolking van uiteindelijk 25 miljoen maar 474 gevallen hebt. Dat soort dingen staan erin. Maar ook dingen als desinfecteren. Dat is ook iets wat je niet altijd overal ziet gebeuren. Het screenen van patiënten en dan meteen in kaart brengen met wie ze in contact zijn geweest, waar ze zijn geweest. En de mensen testen en de omgeving waar ze zijn meteen desinfecteren. Dus het voorkomen van verdere verspreiding is ontzettend belangrijk. En er is nog één punt wat echt heel anders is dan hier.
Vertel.
Mondkapjes. Dat zie je überhaupt al veel in Zuid-Korea, hoor, ook als er geen epidemie is. Mensen die verkouden zijn, dragen mondkapjes. En er wordt vaak een beetje lacher over gedaan. Ja, nou, een beetje te laat, hè, als je verkouden bent om een mondkapje te dragen. Het idee is van dat mondkapje dat jij anderen niet aansteekt. Het zijn geen, over het algemeen, niet het soort mondkapjes dat in de zorg wordt gedragen, dat jou behoedt voor infectie of besmetting. Maar juist andersom, jij behoedt andere mensen. En dat is ook wat in dit protocol staat.
Zijn ze nog te krijgen?
Ja, moeilijk. Iedereen moet altijd eigenlijk mondkapjes buiten op. En zeker als je besmet denkt te zijn, dan ook als je met je zorgverlener praat. Eerst mondkapje op, dan praten we verder. Dus die mondkapjes waren op een gegeven moment op. Dat is ook wel een probleem. En ze zijn nu geransoneerd. Je kan ze één keer in zoveel tijd kan je er een paar halen bij de lokale apotheek op vertoon van je identiteitskaart.
Begrijp ik nou goed dat je zonder mondkapje eigenlijk de deur niet meer uitkomt?
Ja, het is nog net niet verboden, maar het is echt, dat moet je wel doen. Je wordt er ook op aangesproken. Ik appte met een Koreaanse vriendin, die ken ik ondertussen ook al ruim 25 jaar, over hoe het daar ging en hoe het hier ging. En zij kon er niet bij dat wij geen mondkapjes hebben. Ze beloofde me ook meteen, zo gauw die dingen niet meer geransoneerd zijn, om er een paar deze kant uit te sturen. Wat heel lief is natuurlijk. Maar het is heel apart dat een land eigenlijk met een veel zwaardere besmetting in het begin dan Nederland, dat daar de maatschappij doordraait.
En niet als in doordraaien gek worden, maar gewoon het leven gaat door. Ja.
Het leven gaat door grotendeels. En natuurlijk zijn het ook, zoals hier, de kleine bedrijven die echt heel zwaar hebben. Coffeeshops waar gewoon echt minder mensen komen. Maar ze zijn niet dicht. Eetentjes zijn ook niet dicht. En als je daarbij een aanmerking neemt dat het leven in Zuid-Korea zich veel meer op de straat en buiten de deur afspeelt dan hier, dan betekent dat nogal wat. En blijkbaar is het succesvol. Want het aantal besmettingen is al een hele tijd stabiel. Het gaat niet weg en de regering is daar ook heel duidelijk in. De premier is net weer op tv geweest en had het erover dat Zuid-Korea zich toch echt moet voorbereiden op een hele lange strijd tegen corona. Als je het op deze manier aanpakt, kun je die lange strijd ook aan, want je spaart de economie.
Jij noemde de mondkapjes als een heel groot verschil met de aanpak tussen Nederland en Zuid-Korea. Maar er is nog een groot verschil en dat is de vergaande technologische surveillance. Dus de inzet van big data, het volgen van mensen, het traceren van mensen en dan dus actie daarop ondernemen door de overheid. Ja. Ben je daar voorstander van? Want het gaat ver.
Ja, nee, daar moet je heel erg mee uitkijken. En het mag ook niet voor lange tijd zijn, denk ik. Maar ik maak me geen illusies over hoeveel de overheid van ons nu weet in Nederland, zonder dat ze dat toepassen op de bestrijding van het coronavirus. Ik denk dat hier veel meer geïntegreerde databases zijn waar de overheid toegang toe heeft dan in Zuid-Korea, hoor. Zeker als het gaat om belastingbetalen en dat soort dingen. Maar wat Zuid-Korea wel heel duidelijk doet, het controleert temperatuur. Bijvoorbeeld als je het land binnenkomt. Wat hier trouwens niet zo is. Wat natuurlijk van de gek is dat het hier niet gebeurt.
Maar ja, maar trouwens even. Ik weet niet of dat zo gek is. Want het feit dat iemand geen koorts heeft wil niet zeggen dat hij het virus niet bij zich draagt.
Nee, dan moet je nog steeds waarschijnlijk in quarantaine plaatsen. Maar wel koorts hebben is natuurlijk wel een giveaway, lijkt me. Maar goed, nee, maar even, om even terug te komen op de big data. Nee, dat betekent inderdaad dat in Zuid-Korea, als jij besmet bent, dat al je gangen van de afgelopen week van waarschijnlijk, het hoeft niet een week te zijn, maar goed, vanaf het moment van besmetting tot aan diagnose, vaststellen van de besmetting, worden nagegaan. En daar heb je maar in toe te staan, want er is een wet op een gegeven moment aangenomen dat dat mag in tijden van dit soort epidemieën. En Zuid-Korea heeft natuurlijk al twee keer iets meegemaakt in deze trant, de MERS en de SARS-epidemieën. Lang niet zo erg als corona, of COVID-19 moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar qua wetgeving waren ze dus wel op voorbereid. Het is ook geanonimiseerd tegelijkertijd. Dus,
ik begreep wel dat er echt online speurtochten plaatsvinden om de identiteit van patiënten te achterhalen. Dus
dat is inderdaad een groot nadeel. Je moet dat afwegen tegen thuiszitten en geen sociale contacten meer mogen hebben. Dat is, kijk, ik voor mij is dat veel makkelijker om te zeggen, nou goed, dan blijven we een maand binnen of twee maanden als het moet. Maar ik woon met een gezin. En volgens mij zijn we hier allemaal wel redelijk blij met elkaar. Als je alleen bent en de hele dag alleen in je huis zit, of nog erger in een situatie zit dat je niet blij bent met je gezin, dat is natuurlijk ook vrij dramatisch. Dus het is denk ik dingen tegen elkaar afwegen. Kijk, ik denk als je kijkt naar de Zuid-Koreaanse aanpak, zou ik één ding absoluut willen aanraden, ook echt met klem. Kijk ernaar, neem het serieus. En kijk dan of het de moeite waard is, of het mogelijk is om er wat mee te doen in een Nederlandse context. Maar kijk er wel naar, in ieder geval, zou ik zeggen.
Is het toeval dat ze in Zuid-Korea in december, dus net voordat de uitbraak in China plaatsvond, dat ze toen een oefening hebben gedaan voor een pandemie?
Ja, dat kan je toch niet bedenken? Maar als je het wel bedenkt, dan is het gewoon echt heel slecht scenario schrijven, denk ik.
Ja, dus dit is sowieso een hele slechte B-film. De wereld waar we nu in leven.
Ja, dat is wel waar, hè? Ja. Ja, heb ik toch nog profijt van al die slechte B-films die ik altijd
ja, precies.
heb ik gekeken. Ja, het lijkt toch echt wel toeval te zijn. Dat is in ieder geval het officiële verhaal. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen, omdat Zuid-Korea natuurlijk meer bewust is van wat epidemieën kunnen aanrichten dan in Nederland. Ik denk, in Nederland zijn het alleen de mensen die zich ermee bezighouden die dat gevaar echt zien. En in Zuid-Korea, het is al twee keer eerder gebeurd op beperkte schaal, maar toch. Dus ja, het kan heel goed toeval zijn, maar ja, het is wel een heel gelukkig toeval.
Want heeft die oefening ook hun een voorsprong gegeven?
Ja, want omdat ze alle protocollen et cetera even hebben afgestoft en gekeken of het nog werkte. Hebben gekeken of er apps waren of die moesten worden ontwikkeld om en andere technologische hulpmiddelen of die ook in staat waren, zouden zijn om bij een epidemie echt inzetbaar te zijn. En de conclusie was blijkbaar ja, of als het nee was, hebben ze wat aan gedaan. Want Zuid-Korea heeft heel snel gereageerd op wat er gebeurde. En dat terwijl de politiek in eerste instantie echt roet in het eten heeft gegooid.
Op welke manier?
Door echt te buigen voor Chinese druk en tienduizenden Chinese studenten na het Chinese nieuwjaar in Korea toe te laten zonder deze te testen.
Hoe gaat het er in de ziekenhuizen aan toe? Hoe zit het met de IC-bedden?
Ja, het hangt er vanaf waar je in het land zit. In Seoul is dat allemaal nog geen probleem. Nou heeft Zuid-Korea ook echt een hoogontwikkelde medische zorg. De infrastructuur is extreem goed. Als je het kan betalen, dan is alles mogelijk. Maar in Daegu is het wel echt de nood aan de man. Ik heb wat interviews gelezen met artsen en verpleegkundigen en mensen die in de verpleging werken in Daegu. En dat voelt aan, dat leest alsof je in een soort oorlogszone bent. Daar is het gewoon echt, dat zijn bijna Italiaanse toestanden. Al weten ze tot nu toe het aantal doden dus echt heel erg beperkt te houden. Dus ja, de conclusie daaruit lijkt te zijn dat de zorg niet wordt overweldigd op dit moment door het coronavirus in Zuid-Korea.
En je zei, het medisch stelsel, dat staat ook goed. Dat is goed ontwikkeld. Ja. Is daar nog een reden voor?
Ja, er zijn verschillende redenen voor. Eén, Zuid-Koreaanse levensstandaard is enorm omhoog geschoten. En dat vertaalt zich ook naar gewoon een betere medische zorg. Maar het is natuurlijk ook het feit dat Zuid-Korea nu eindelijk eens een keertje geluk heeft om een buurman te zijn van Noord-Korea. Het gevaar van een oorlog is er eigenlijk altijd. In ieder geval, daar moet je altijd rekening mee houden, laat ik het zo zeggen. En dat betekent dat jouw medische infrastructuur altijd op de kortst mogelijke termijn moet kunnen opschalen als er een oorlog uitbreekt. Ja, en dit voor artsen en mensen in de zorg is dit natuurlijk een soort oorlogssituatie, want de slachtoffers blijven binnenstromen. Ja. En dat komt nu heel goed uit dat kan, het opschalen.
Medische zorg is beschikbaar als je geld hebt, zei je ook net. Maar wat als je tot de onderklasse behoort? Kan je dan ook naar het ziekenhuis?
Ja, je bedoelt de onderklasse zoals de hoofdrolspelers in die prachtige film Parasite.
Ja, ja,
ja. Ja, dus mensen die gewoon eigenlijk van dag tot dag leven met het geld dat ze die dag verdienen. Ja, nee, die medische zorg is er. In die zin, in principe kan je ook als je geen geld hebt worden behandeld. Maar wachttijden zijn veel en veel langer en lang niet alles is mogelijk. Dus er zitten echt wel beperkingen op. Hoe meer geld je hebt, hoe makkelijker je wordt behandeld. Ja, dat is helaas wel zo.
En worden families ook financieel ondersteund?
Ja, ja, dat is wel interessant als je het protocol leest. Want naast, je hebt daar verschillende categorieën eigenlijk van wat de lokale overheid moet doen in het geval van het vermoeden van of het vaststellen van een besmetting. Er moet natuurlijk medisch worden gehandeld. En daar is dan een deel van het protocol voor. Er moet administratief worden gehandeld. Want als je wil weten wie waar ziek is en hoeveel mensen deze persoon heeft aangestoken of heeft kunnen aansteken, moet je dat natuurlijk allemaal ook moet je die data goed in kaart brengen. Dus daar is een aparte tak voor. En dus is ook meteen een categorie ondersteuningsbeleid dat gaat spelen. Als jij ziek bent. Of trouwens, hoeft niet alleen als je ziek bent, maar als je niet kunt werken, heb je nu recht op geld. Dus het plan nu was om eigenlijk iedereen in Zuid-Korea, alle gezinnen steun te geven, behalve de echt rijke gezinnen die het niet nodig hebben.
En om hoeveel geld gaat het dan?
Ja, het gaat waarschijnlijk om enige duizenden dollars per gezin. En het is even de vraag hoe vaak dat wordt herhaald. Als je één keer zo'n gift krijgt, heel fijn. Maar als het dit maanden gaat duren en jouw coffeeshop of jouw kleine restaurant draait niet meer, dan heb je meer nodig. En dat is nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn werkelijk honderden biljoenen Zuid-Koreaanse won vrijgemaakt om dit aan te pakken. En dat is deze regering denk ik ook wel toevertrouwd. Dit is wel een regering die echt heel erg goed kijkt naar de kleine man en de kleine vrouw en die ook koste wat het kost hen overeind wil houden.
Houden deze maatregelen de economie draaiende? Je zei al, het is geen lockdown. Je kan gewoon nog naar de winkel, je kan de straat op.
Ja, tot nu toe wel. Er is natuurlijk wel een enorme economische impact die staat te komen. denk vele malen minder dan wat andere economieën of andere samenlevingen die de boel wel op slot hebben gegooid, zullen doormaken. Maar ik denk, men maakt zich grote zorgen ook in Zuid-Korea. Maar goed, de vrienden die ik heb gesproken gaan allemaal nog naar hun werk. Met mondkapjes, en die letten op. Maar er wordt nog steeds gewerkt, er wordt nog steeds geproduceerd. Minder. En zeker kleine bedrijven die gaan makkelijker failliet, want die hebben minder, waarschijnlijk dan minder buffers en zo. Dus er is nog op dit moment weinig over te zeggen, maar er gaat wel grote impact komen. Maar grote
minder
impact,
groot dan in landen waar inderdaad cafés, winkels dicht moeten blijven.
Ja, er is toch wel een groot verschil tussen grote impact en catastrofale impact, denk ik.
Ja. Hoe is het daar eigenlijk in de supermarkt? Social distancing, staan er daar ook strepen op de vloer?
Ja, soms wel, soms niet. Maar niet iedereen houdt zich eraan. Maar nee, er is eigenlijk niks aan de hand in de supermarkten. Er wordt gewoon geproduceerd. Er wordt verkocht. En als je
wordt
niet, aan de
wordt niet gehamsterd?
Wordt niet gehamsterd, nee. Ook niet omdat je gewoon, dat is ook anders dan hier. Je hebt daar overal winkels en overal supermarkten en convenience stores die altijd open zijn. Dus je kan altijd wel even ergens snel naar binnen glippen om iets te kopen. En als je niet naar binnen wil glippen, dan laat je het gewoon bezorgen.
Ja, dat dacht ik ook toen ik thuis moest blijven. Dan laat ik het gewoon bezorgen. Maar toen ik iets wilde bestellen, kon ik het pas anderhalve week later ontvangen. Dus dat in een land waar thuisbezorgen nog niet zo ingeburgerd is dat lastig. Maar daar zullen ze wel ook daar zullen ze wel vooruit lopen op
enorm.
Nederland.
Ja, nee, toen ik daar studeerde, eind jaren 90, begin jaren 2000, was het al zo dat je alles kon laten bezorgen. Op een gegeven moment was zelfs de McDonald's, dat is het eerste land waar de McDonald's ook bezorgde. En wat wel grappig is, je hebt een hele archaïsche term voor een volk het in de oudheid heeft geleefd, de Pedal Minjok, het Pedal volk. Men zegt dat de Koreanen daarvan afstammen. Maar Pedal, als je dat met andere Chinese karakters schrijft, zelfde uitspraak, betekent ook thuisbezorgen. Dus Koreanen gaan er altijd prat op dat zij echt het thuisbezorgvolk zijn. Al vanaf oudsher. Dat is onzin, maar je kan er werkelijk alles meteen laten bestellen. Dat is zeker zo. En dat is nu niet anders, alleen wordt er nu meer gebruik van gemaakt. En dat betekent dus ook dat je even naar de supermarkt beneden in jouw appartementenblok kan bellen, en de bestelling doorgeeft en dan komen ze het boven brengen.
Laten we er even wat luisteraarsvragen bij pakken. Vraag van Erik Hendricks over die Shincheonji-kerk.
Ja.
Hoeveel wantrouwen heerst er in Zuid-Korea tegen die kerk vanwege die uitbraak in de gelederen? En hij heeft nog een vervolgvraag daarbij. En wat is toch de relatie tussen kerkleiders en nationale noodsituaties?
Ja, eerst even naar de eerste vraag. Nou, die Shincheonji-kerk is natuurlijk al een raar genootschap. De stichter ervan, Iman, hier zegt eigenlijk een incarnatie van Jezus Christus te zijn. Nou, bevindt hij zich een goed gezelschap, hoor. Er zijn er nog 50 van op dit moment in Zuid-Korea die hetzelfde beweren in eigen kerken hebben. En Zuid-Korea heeft, dat vind ik ook wel heel leuk aan de maatschappij, heeft allemaal van die rare kerkjes en kerkgenootschappen die allemaal mooie dingen beweren. Dat is één ding. Dit is een groep die heel erg op elkaar zit en die ook een slechte reputatie onder andere kerken heeft, omdat ze gelovigen afpikken. Dus gaan bekeren tijdens kerkdiensten van andere kerken. Dat valt niet goed. Maar goed, dat is één ding. Maar nou, nu dit bekend werd, dat de besmetting dus echt uit deze kerk kwam, zijn er allerlei theorieën ook op het internet verspreid dat het met opzet zou zijn gebeurd. En dat iedereen die lid is van die kerk, en zijn in heel Korea zo'n 250.000, 260.000 mensen, dat die opzettelijk mensen zouden willen besmetten. En dat heeft wel geleid tot geweld, ook op straat. Naar mensen van wie die lid waren van deze kerk. Dus er heerst echt veel wantrouwen ten opzichte van deze kerk op dit moment.
Wat zou hun motief zijn om anderen te willen besmetten?
Ja, wereldoverheersing vermoed ik. Ik weet niet hoe serieus je dat kunt nemen.
Het straffen van ongelovigen.
Zoiets,
als het zo is.
Ongetwijfeld, ja. Als het zo is. Wat wel zo is, is dat ook andere kerk, en dat is niet zo'n obscure kerk als dit, maar daar gingen ze door elkaar in het gezicht spugen met zoutoplossing dit virus uitbannen. Nou ja, daar heb je natuurlijk ook meteen een enorme uitbraak van het coronavirus gehad. Dus er is wel iets aan de hand met dit soort genootschappen, kerkgenootschappen en corona. Maar dat is meer omdat hun wijze van handelen, het dicht op elkaar zitten, het elkaar veel zien, het makkelijker maakt om elkaar te besmetten dan echt een of ander duister plan om de wereld helemaal te besmetten.
En dan die vervolgvraag, de relatie tussen kerkleiders en nationale noodsituaties?
Ja, weet ik niet. Het is lastig om te zeggen. Hangt er van welke kerkleiders? Als je het hebt over de leiders van de grote protestantse kerken, van de katholieke kerk en van de grote boeddhistische kerk. Ja, dat zijn mensen die op heel hoog niveau meepraten met de regering. Die worden ook geraadpleegd door de regering, die geven ook advies. Maar als het gaat om kerkleiders van dit soort kleine genootschappen, ja, die hebben het nu heel zwaar. Iman Hee, dus de leider van en de oprichter van de Shincheonji-kerk, is op tv geweest om zich in het openbaar te verontschuldigen. En vond ik net heel deemoedig het hoofd gebogen voor alles wat er fout is gegaan. Ik weet niet of er echt een relatie is hoor tussen de kerkleiders en nationale noodsituaties. Of ik begrijp de vraag misschien niet helemaal goed. Maar normaal gesproken het is niet heel anders dan hier. Nou ja, het is wel eigenlijk heel anders. Nee, dat zeg ik niet goed. Het is wel heel anders dan hier. Dat deze kerkleiders echt op hoog niveau meepraten. Maar dat geldt niet voor de leider van de Shincheonji-kerk.
Maar op hoog niveau meepraten met overheden als het gaat om het instellen van maatregelen? Of...
Nou, ik weet niet in hoeverre ze in dit geval meegepraat. Maar ik denk toch ook wel behoorlijk. Want als iedereen die geregistreerd staat als gelovige in een van de kerken, dat is in Zuid-Korea ongeveer de helft van de bevolking. En meer mensen dan dat gaan nog naar een kerk. Ja, als die allemaal niet gaan meewerken omdat hun dominee of hun priester zegt, wat is dit voor onzin? Dan heb je natuurlijk wel een probleem. Dus ik neem aan dat het wel gebeurd is, ja.
Dan luisteraar Dirk Kwakkel, een trouwe fan, was benieuwd naar hoe Zuid-Korea zich voorbereidt op een tweede coronagolf. Er is nog geen vaccin, geen medicijn. Ja. Er is nog geen groepsimmuniteit. Zijn er genoeg medische materialen, mondkapjes? Nou, hebben we het al over gehad. Schorten, handschoenen, alcohol, IC-bedden, etc. Hele lange vraag, maar het belangrijkste is dus, hoe bereiden ze zich voor op een tweede golf?
Ja, ik denk dat Zuid-Korea maakt zich geen enkele illusies over hoe lang dit gaat duren. Dus ik denk dat dit wat we zien is ook hun voorbereiding op de tweede golf. Er komt geen groepsimmuniteit voorlopig, heb ik begrepen. Er is nog geen vaccin, al wordt er wel heel erg hard aan gewerkt. Ja, niet alleen in Zuid-Korea, maar op allerlei plekken in de wereld natuurlijk. Er wordt wel getest met medicijnen. Dat zijn ook de medicijnen die tegen malaria worden gebruikt. Met gemengde resultaten, heb ik begrepen. Ik heb contact gehad met een paar Zuid-Koreaanse artsen die ik ken. En waarvan één toevallig ook echt betrokken was bij dit onderzoek. Men denkt dat hij was er positief over, maar de anderen ook. Of dat ook zo is, weet ik niet. En tot die tijd is de Zuid-Koreaanse aanpak de aanpak die ze nu laten zien. Iedereen overvloedig testen, zodat je weet waar het probleem zit. En dan lokaal vooral maatregelen nemen. En mensen snel in isolatie stoppen. En pas als ze twee keer negatief hebben getest, hen weer uit die isolatie laten komen. Mondkapjes zijn er nu genoeg, maar niet. Ja, er kunnen altijd meer zijn, want mensen willen graag meer mondkapjes hebben en ze vaker kunnen verschonen. Maar die worden nu weer volgens mij redelijk geproduceerd. En wat ik heb begrepen is dat er voor de rest nog geen grote tekorten zijn. En dat het, of dat zo is, ik heb even gezocht naar goede antwoorden. Ik kon ze niet echt vinden. Er lijkt geen direct probleem te zijn, laat ik het zo zeggen. Men gaat ervan uit dat ze dit kunnen volhouden. De strategie is dit volhouden.
De strategie is dit volhouden totdat er inderdaad een medicijn is, een vaccin. Ja,
in de wetenschap dat niet op 6 april zal zijn, maar dat het echt nog een hele tijd kan duren. Dat kan nog maanden duren, misschien nog wel een jaar.
Hoe helpt Zuid-Korea andere landen? Dat protocol, dat wordt nu vertaald, dat is één.
Nee, Zuid-Korea heeft zich ook wel beschikbaar gesteld om hun vindingen uit te leggen. Bijvoorbeeld de drive-through testfaciliteit, die is nu ook in Duitsland. Mm-hmm. Ze hebben ook Trump al aangeboden, of nee, aangeboden was niet het goede woord. Trump zei, ik wil dat, dus zei Zuid-Korea, oké, als we het over hebben. Met testkits en zo. En ze verkopen de testkits ook nu. Ik heb zelf ook contact gehad met Zuid-Koreaanse artsen die hiermee die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de vaccins, bij de protocollen, et cetera. In alle drukte reageerden die wel op vragen. En die waren zijn in principe bereid inderdaad om anderen buiten hun eigen land bij te staan als dat moet.
Wat wil je van ze weten? Wat vertelden ze je?
Wat er achter dit beleid zit. Wat op de lange termijn inderdaad de plannen zijn. Ja, die zijn ook politiek en daar kan een arts dan natuurlijk minder over vertellen. Of het vele testen werkt. Nou ja, de leken wel over eens te zijn dat er wordt daar heel veel getest. En zij zien daar de voordelen van in.
Een vraag van Sikko de Knecht, ook een trouwe luisteraar. Geen vraag over sanitair deze keer. Sikko wilde weten of mensen uit Zuid-Korea of de Zuid-Koreaanse regering in deze dagen hulp biedt aan Noord-Korea. En als ze dat doen, hoe?
Ja, het is niet helemaal duidelijk. Noord-Korea erkent nog steeds niet dat er gevallen van corona, van COVID-19 zijn aangetroffen in het land. Ze hebben wel via allerlei wegen ook wel een beetje subtiel gevraagd om hulp. Dus er zijn wel echte problemen. Vooralsnog heeft de premier van Zuid-Korea hierop gereageerd door te zeggen dat zolang de Noord-Koreaanse regering zegt dat er geen probleem is, hij politiek ambtsdrager niet anders kan dan ook vanuit te gaan dat ze de waarheid spreken. En dus wordt er geen actie ondernomen.
Noord-Korea gaan we volgende keer uitgebreid bespreken, dus daar laten we het even bij voor nu. Voordat we naar het populairste gedeelte van de podcast gaan, en dat is Breukers kooktip, eerst een tip van het Haags College. Want nu live evenementen niet mogen doorgaan, blijft Haags College hetzelfde doen, maar dan online. Op 8 april geeft econoom Matthijs Bouwman een college over de economische gevolgen van de coronacrisis op de Nederlandse economie. En je kunt je kaartje reserveren via haagscollege.nl. En iedereen weet intussen, denk ik wel, dat Haags College, dat je dat schrijft met SCH, haagscollege.nl. Ja, nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven en alle restaurants en cafés hier in ieder geval wel dicht zijn, staan we toch vaker zelf in de keuken. Dus op vele verzoek gaan we snel naar onze rubriek Koreaans kokkerellen. De keuken van Breuker, ook wel genoemd. Je mag het natuurlijk allemaal zelf bepalen hoor, Remco. Van luisteraar Chris. Maar hij wilde een Koreaans recept waarvoor hij niet naar de toko hoeft. Want hij moet noodgedwongen al zijn boodschappen online bij de gewone supermarkt bestellen. Dus Koreaans eten in coronatijd. Hij had er ook een mooie hashtag bij verzonnen. Korean Corona Quarantaine Comfort Food. Ook heel goed voor Scrabble.
Ja, precies.
En we hadden nog een luisteraar, Joey, die ook hoopt op een corona-proof recept. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, nee, ik ben heel blij dat ik bij de luisteraars Chris en Joey kan tevreden stellen met een corona-proof Koreaans recept. Kaedan mari geheten, of eierrol. Ontzettend lekker, als bijgerecht, ook als vleesvervanger of als ontbijt. En je bakt het in een pan. Het vereist enige handigheid om het ei mooi te rollen. Het is niet van iets een eierol, maar het is ontzettend lekker. En ook trouwens ook bij instant noedels is het ook niet te versmaden.
Is het vergelijkbaar met het Japanse ei wat ik ook wel eens rol voor in de sushi?
Ja, nee, dat Japanse ei dat de Japanners hebben overgenomen vanuit de Koreaanse keukenbuil die toch?
Oh ja, dat ja.
Dat, ja, nee, daar lijkt het op. Ander recept, maar er zit niks in wat je in de gewone keuken in Nederland niet hebt.
Wat moet erin? Ei?
Ei, peper, zout, een fijn gehakte lente-ei of bosei en een fijn gehakte wortel. Dat is
en dan?
Het.
En dan ga je het gewoon mixen en
ja, dan doe je het een heel dun laagje in de pan. En als het bijna gaar is, dan rol je het netjes op, met liefst met eetstokjes, het makkelijkste, maar kan ook met de spatel. En dan doe je een nieuw laagje in de pan. En daar rol je het al gebakken laagje dan op een gegeven moment ook in, als het ook bijna gaar is. En zo ga je door tot je een hele grote rol ei hebt. En dat snij je in plakjes en dat eet je lekker op.
En waar zou jij het bij eten? Wat is jouw favoriete combi?
Met ramyun. Dus van die instant ramyun, liefst van Chinese ramyun. Die rode pakjes waarop een heel groot Chinees karakter staat. Pittig. En ja, die moeten een Michelinster krijgen. Dat is zo onwaarschijnlijk lekker. Het is compleet chemisch, maar het is echt heel lekker. En daar past het echt super goed bij.
Volgens mij hebben we al eens eerder vastgesteld dat E-nummers in de Koreaanse keuken, dat je die moet omarmen, toch?
Ja, nee, zeker. Nee, dat is alleen maar een pre in Korea. Ja.
Oké, en als je dan lekker je eirol zit te eten, hebben we nog een tweede quarantainetip voor je. Want als je houdt van arthouse films, dan kan je nog tot en met 6 april kijken naar Parasite op Cinetri. Ik dacht eerst gratis. Toen ging ik het zelf nog even checken en toen zag ik dat die 3,50 was. Nou, daar hoef je het ook niet voor te laten. Laat dat nou een hele goede Koreaanse film zijn. Hij heeft de Oscar gewonnen. beste buitenlandse film dit jaar. Die moet je wel gezien hebben. Eens?
Ja, nou, absoluut. Ja, en hier is de arthouse film. In Zuid-Korea is het gewoon een normale bioscoopfilm. Nee, het is van de held van de Koreaanse cinema, superregisseur Bong Joon-ho. Alles wat de man heeft gemaakt moet je eigenlijk zien. Deze film is ook, ja, prachtig, indrukwekkend, grappig, ontroerend. Ja, nee, die moet je hebben gezien, absoluut, ja.
Met je bord op schoot naar Parasite kijken. En dan wel even, ik hoop dat je je bord wel op hebt bij de toiletscène op het eind.
Nee, meer zeggen we niet.
Oké, dit was hem alweer. Onze comeback aflevering. De eerste aflevering van seizoen 2. Maar niet voordat we jullie nog een keer willen wijzen op onze donatieactie. Want wil je ook dat we na deze eerste 4 afleveringen door kunnen gaan en je hebt er een kleine bijdrage voor over, ga dan naar bit.ly/meerkpot. Of kijk in de show notes, daar staat de link ook vermeld. Mocht je trouwens een sponsor kennen die zou willen adverteren, laat het ons weten. We zijn gewoon te vinden op Twitter, @AnnetteVanSoest en
@Codio in Leiden.
Dank je wel aan zo'n huidige sponsor Leiden Asia Center. De K-pop muziek aan het begin en het eind is van BTS. Eindbaas Freek Ewals wil ik heel erg bedanken voor het opnieuw leven inblazen van seizoen 2. En special credits naar onze voice-over en productie-eindbaas Puk Wagenmaker. Dit was K-pot, de Haagse... Nee. De Haagse podcast van Korea College.
Nou, dat is op zich gewoon een goed idee.
Ja, wie weet. Seizoen 3.
Even Freek overleggen.
Dit was K-pot, de Korea podcast van het Haagse College. Tot de volgende met alles over corona in Noord-Korea. En jij gaat hier dan zeggen tot dan, toch?
Oh ja, ik ging hier zeggen tot dan. En blijf gezond. Kudangan, taume to. Bebkesemida. Kudangan, kungang, hashikidel, paramida.
Deed je me nou halverwege over? Of was dit gewoon het hele...
Nee, dat was... Nou zeg, dat was hem helemaal. Nee, het was tot de volgende keer en blijf gezond.